Goedemorgen gemeente. Welkom in deze dienst. Fijn dat u er bent. Onze voorganger is dominee André van der Bor en onze organist is Hendrik Ritsema. Het BIM-team zorgt voor beeld en geluid. En mijn naam is Jolanda Berenboom. Er is vandaag kindernevendienst voor de kinderen van de basisschool. De bloemen in deze dienst gaan naar de familie Schaap, Zeedijken 7 in Loppersum, en worden gebracht door de familie Corblet. In deze dienst worden Gerda Potsen en Justus Wouda bevestigd als ouderling met een bepaalde opdracht. Ook voor hen zijn er bloemen vandaag. De eerste collecte is voor SOS Kinderdorpen. De tweede collecte is voor het eigen kerkenwerk. Vanaf vandaag wordt er in de kerken weer tijdens de dienst gecollecteerd. U kunt uw bijdrage dus in de collectezakken doen tijdens de rondgang of overmaken op de bankrekeningnummers die voor in het kerkblad staan. Na de dienst bent u van harte uitgenodigd om na te praten met een kopje koffie of thee. En bij de koffie gaat ook de bus voor het open hof rond. De mededelingen. Dinsdag 4 maart is weer de jaarlijkse pannenkoekenmaaltijd om 6 uur in de Vredekerk. Achter in de kerk liggen intekenlijsten waarop u zich kunt aanmelden. Ook dit jaar doet onze gemeente weer mee aan de paasgroetenactie van Kerk in Actie. Na afloop van deze kerkdienst kunt u achter in de kerk een paaskaart voor de gedetineerden kopen voor 1 euro per stuk. Woensdag aanstaande is het Aswoensdag. Dan is er om 7:30 dienst in Oosterwijtwerd met dominee André van der Bor en pastor Marika Meijer. Hierbij verleent ook de kantorij haar medewerking. Namens de kerkraad wens ik u een goede dienst. Ik zal nu de kaarsen aansteken en daarna zingen we ons intredelied, gezang 601, de versen 2 en 3. Onze hulp is in de naam van de Eeuwige. Die trouw is tot in eeuwigheid.
En die
hier zijn wij, God, uw kinderen. Soms voelen we ons verloren in deze grote wereld. Soms zijn we elkaar kwijt. Breng ons bij elkaar. Bescherm ons door uw liefde.
Laten we God om ontferming aanroepen voor de nood van de wereld. Laten we bidden. Geef vrede, Heer, geef vrede. De wereld wil slechts strijd. Al wordt het recht beleden, de sterkste wint het pleit. Het onrecht heerst op aarde. De leugen triomfeert. Ontluistert elke waarde. O, red ons, sterke God. Geef vrede, Heer, geef vrede. De aarde wacht al zo lang. Er wordt zoveel geleden, de mensen zijn zo bang. En de toekomst is zo duister en ons geloof zo klein. O, Jezus Christus, luister en laat ons niet alleen. Geef vrede, Heer, geef vrede. Gij die de vrede zijt, die voor ons hebt geleden, gestreden onze strijd, opdat wij zouden leven, bevrijd van angst en pijn, de mensen blijdschap geven en vredestichters zijn. Geef vrede, Heer, geef vrede, bekeer ons felle hart. Deel ons uw liefde mede, die onze boosheid tart. Die onze mond leert spreken en onze handen leidt. Maak ons een levend teken. Uw vrede wint de strijd. Amen. Ja hoor. Mag hij nog een keer terug? Dit gezang zongen we ook onlangs in een dienst met de dominee uit Jamsweer. En omdat ik het zelf mooi vond, dacht ik, we doen het nog een keer. En u ziet er staan in een eentje en een tweetje. Ziet u dat staan, die Romeinse cijfertjes?
Ja.
Ben ik niet te horen?
Nee.
Gerutjes. En nu dan? Ben ik nu wel te horen? Oh, nee, nog niet. Wie hoort mij niet? Dat is altijd de verkeerde vraag, hè? Alleen. Er staat dus een eentje en een tweetje. En dat kan in beurtzang, maar dat kan bijvoorbeeld ook dat één iemand dat zingt en dan de gemeente de rest. Want nu lopen we een beetje vast in de laatste regel, dat ziet u wel, hè? Want je kunt niet tegelijkertijd zoon en key zingen. Dus dan is een beetje gedoetje. Maar op den duur komen we daar wel in. Dus als we, ik moet dat wel van tevoren zeggen, bijvoorbeeld mannen, vrouwen of links of rechts, of ik en u. Maar goed, dus dan weet u dat. Maar ja, dit leidt ons nou allemaal af, want laten wij nu Gods naam prijzen, want de barmhartigheid van de eeuwige heeft geen einde. De eeuwige zij met u. Laten we bidden. God, wij spreken tot u uit dat wij telkens weer verlegen zitten om uw geest, uw kracht van vuur en drift. Wij spreken tot u uit dat wij uw visioen van vrede en gerechtigheid voor alle mensen nooit doodgewoon zullen vinden. Wij willen steeds opnieuw ons kwetsbaar voor u en elkaar opstellen om geraakt te worden. Wij verlangen steeds weer dat woorden over u en over ons, eeuwen oud of geschreven voor morgen, ons inspireren, ons bezielen met vreugde en liefde, die ons aanzetten tot onstuitbare dadendrang. Hoor ons bidden, God vol liefde. Amen. De kinderen kunnen desgewenst naar voren komen. Hoeft niet, mag. 2. Kennen jullie elkaar? Oh. Kijk, nog één, gezellig. Ja, ik wil eigenlijk een heel kort praatje met jullie doen. Vinden jullie dat goed? Dan heb ik zo'n ding. Zullen we gaan zitten? Nou, ik wil gewoon een praatje. Ja, zet aan. En eigenlijk ben ik heel benieuwd wat jullie van iets vinden. Het is een woord dat heel vaak in de kerkdienst klinkt. Maar volgens mij weet bijna niemand meer wat het betekent. En dat is het woord ouderling. Hartstikke ouderwets woord. Maar hebben jullie een idee wat dat betekent, ouderling? Nee. Nou, dan zal ik het een beetje vertellen, zoals ik het zie. Vinden jullie dat goed? Oh, fijn. Kijk, ouderling is eigenlijk een hartstikke ouderwets woord. En je zou ook kunnen zeggen, er zit er wel een beetje in, hè? Oudeling. En vroeger waren ouderlingen heel vaak ook oudere mensen in de kerk. Want het idee was dat ouderlingen door hun leeftijd ook heel wijs waren. Heel wijs zijn. En ouderlingen, die gaven een soort leiding aan de kerk, aan de kerkmensen. Die zeiden bijvoorbeeld, net zoals een reisleider, morgen gaan we daarheen. En we gaan om 9:30 en dan gaan we richting het oosten. Want je begrijpt wel, als niemand dat zegt, als niemand de leiding neemt, ja, dan duurt het eeuwen voordat iemand op pad gaat en dan wordt er continu gediscussieerd of we naar links gaan of naar rechts. Dus ouderlingen zijn eigenlijk de mensen in de kerk die de andere mensen, waarvan de andere mensen hebben gezegd, wij vertrouwen jullie. Wij vertrouwen dat jullie goed leiding kunnen geven, dat jullie de weg weten waar we heen moeten als kerk. Heel vaak wordt tegenwoordig gedacht dat ouderlingen vrijwilligers zijn. Natuurlijk worden ze niet gedwongen. Het is niet zo dat iemand naar ze toe gaat en dan zegt van, nou, je moet ouderling worden, want anders zwijt er wat. Dus natuurlijk doen ze het vrijwillig. Maar met vrijwilliger wordt ook soms bedoeld iemand die de koffie zet, of iemand die de stoep veegt, of iemand die de tafels, weet ik van wat, die doen dat helemaal, nou ja, gewoon omdat ze dat leuk vinden. En een ouderling is niet zo'n soort vrijwilliger. Een ouderling is iemand eigenlijk waarvan andere mensen zeggen, wij zullen doen wat jij zegt, omdat wij dat vertrouwen wat jij zegt. Natuurlijk zijn we het soms zelfs met je oneens, dat zullen we ook wel zeggen. Maar we hobbelen jou achteraan omdat we denken dat jij de weg weet. Dus dat is heel iets anders dan dat de kerkenraad, waar die ouderlingen in zitten, de vrijwilligersclub is, die doen al het werk in de kerk. En dan kunnen alle andere leden niks doen. Ik vind het zelf een superduidelijk verhaaltje. Maar wat vinden jullie? Zeg maar. Zou je zeggen? Goed zo? Ja, zeg maar. Het tegenovergestelde? Wat bedoel je? Niet duidelijk? Vind je het niet duidelijk? En wat voor vraag? Heb je dan een vraag? Nee, niet een vraag. Oh. Oh, dat is een hele goede vraag. Kom ik even mooi weg met de zijne, want hij vindt het niet duidelijk. Dus dan moet ik helemaal overnieuw beginnen. Jij vraagt, waarom noem je het, waarom mogen het alleen oude mensen? Waarom zijn het alleen oude mensen? Hè? En waarom noem je het dan geen jongelingen in plaats van ouderlingen? Ik vind dat een hele goede vraag. Want nu, ja, vroeger was dat misschien ook al zo, zijn er natuurlijk ook jonge mensen die heel goed weten welke kant we uit moeten. En je ziet nu ook al wel, nou ja, een beetje, dat ze niet heel oud zijn. Maar ik vind het een goed iets, en daar kunnen we dus over nadenken, of we ook niet in de kerk veel meer kunnen luisteren naar jongelingen. Een goed woord, eigenlijk. Gaan we een jongeling bevestigen. Jij, ja, goed plan. Zeg, ik ga er nu een punt achter zetten, want we moeten verder. Maar ik kom bij jou of bij jullie, als jullie dat willen, na de dienst terug. En dan praten we erover door. Als het nog niet duidelijk is. Want ik wil jullie natuurlijk niet met een kluitje in het riet sturen. En een goede... Ik dacht, dat gaat weer stuk. En wat ook kan, ik weet niet wie de kindernevendienst heeft. kijk, zij weet ook heel veel van ouderlingen. Dus daar kun je het ook over hebben. We gaan nu we gaan weg en komen weer terug liedje zingen.
De eerste schriftlezing komt uit het Oude Testament, Jeremia. Jeremia 7. De Heer richtte zich tot Jeremia. Ga in de tempelpoort staan en verkondig deze boodschap. Luister naar de woorden van de Heer, Judeërs. Luister, jullie die door deze poorten naar binnen gaan, om je voor de Heer neer te buigen. Dit zegt de Heer van de hemelse machten, die God van Israël, beter je leven, dan mogen jullie in dit land blijven wonen. Vertrouw niet op die bedriegelijke leus. Dit is de tempel van de Heer. De tempel van de Heer. Als jullie je leven werkelijk beteren, als jullie elkaar rechtvaardig behandelen, vreemdelingen, wezen en weduwen niet onderdrukken in dit land, geen onschuldig bloed vergieten en niet achter andere goden aanlopen, lopen jullie onheil tegemoet. Dan mogen jullie hier blijven wonen, in het land dat ik jullie voorouders gegeven heb, voor altijd en eeuwig. Maar jullie vertrouwen op die bedriegelijke leus en dat zal je niet baten. Jullie stelen, moorden, plegen overspel en mijnheid, branden wierook voor Baal en lopen achter andere goden aan die jullie eerst niet kenden. En toch durven jullie, terwijl jullie al die gruweldaden plegen, voor mij te verschijnen in deze tempel, het huis waaraan mijn naam verbonden is, met de gedachte, ons kan niets gebeuren. Denken jullie soms dat in dit huis dat mijn naam draagt een rovershol is? Ik zie wel degelijk wat jullie doen, spreekt de Heer. Ga maar eens naar het heiligdom in Silo, waar ik mijn naam vroeger liet wonen, en zie wat ik er vanwege wandaden van mijn volk Israël, waar ik mee heb gedaan. Nu dan, spreekt de Heer, omdat jullie al die gruweldaden plegen, en ik telkens weer tot jullie gesproken heb, maar jullie hebben niet geluisterd, omdat ik geroepen heb, maar jullie niet hebben geantwoord, zal ik met deze tempel waaraan mijn naam verbonden is en waarin jullie vertrouwen stellen en met heel het land dat ik jullie voorouders gegeven heb, hetzelfde doen als met Silo, Ik zal jullie verstoten, zoals ik jullie broedervolk en nageslacht van Efraïm verstoten heb.
Thank you. Het is meermoed dialectmoed. En daarom lezen we ook goed Bijbel. Misschien moet je wel een extra goud lusten. 1 Korintiërs 15 vanaf vers 50. Dit wil ik maar zeggen, broers en zusters. Vlees en bloed kan God zijn riek nooit aan. Net zo min kan wat aan bedaaf onderhevig is het onbedaaflijke aan. Luister, dan zal ik u een geheim vertellen. Wie zal nooit allemaal staan, maar wel allemaal veranderen ondergaan. In ons. Nooit meer als dat hij met ogen knippen, als voor het laatst op trompet blozen wordt. Dan zal trompet ja heurd worden en zal een doden opwekt worden, om nooit meer te vergaan. En dan zal wie wel veranderd worden. Dit slitsk en stavelijk wezen moet eerst ja in naaie hoed, die nooit slit of staaft. En als het zo wie het is, zal deze uitspraak van de schrift uitkomen: dood is verzwonnen, is overwonnen. Hou wolst u dood nou win? Waar blijft nou dood dien angel? Zunde is door dood met stek. En wet is dat zunde boos over ons maakt. Maar dank aan God dat het ons win let door ons Heer Jezus Christus. Daarom, mijn lieve broers en zusters, sta vast in uw schoon en laat u nooit omproden. Douw altijd maar wat extra voor de Heer. I weten ja, als i u in de Heer zijn dienst verweren, dat nooit vergees is. Tot zover. uit Lucas 6. Hij vertelde er ook een gelijkenis. Kan blinde ook een blinde leiden? Zijn ze nooit beide in put vallen? Een leerling staat nooit boom zijn meester, maar elk die volleerd is, zal gelijk weten aan zijn meester. Waarom zijn die splinter in het oog van je braaier aal, maar balk in je eigen oog verneem je nooit? Hoe kun je tegen je braaier zeggen, braaier, laat me die splinter uit je oog halen. Zolang als je balk in je eigen ogen nooit zijn, huichelaar, thou eerst balk tot je eigen oog uit. Dan zal je scherp genoeg zijn kennen om splinter uit je braaier zijn oog te halen. Is je geen goeie boom die minder vruchten geeft? Net zo min geeft een minneboom goeie vruchten. Elke boom kende je aan zijn eigen vruchten. Van stiekels pluk je geen vegen en van brommelbos krijg je geen droom. Een goudmes brengt het goeie vuurrood in zijn hart het goeie voor een dag. En minmes uit minne vuurrood het minne. Door het hart vol van is, laat mond van over. Hoe kan je me hier nemen en nooit doen wat of ik zeg? Elke nooit die bij me komt en mijn woorden hoort en er ook nog doet, ik zal je zijn laten waar of die op ligt. Die ligt ja op een, die bij het bouwen van zijn huis diep groot met om het fundament op rots te leggen. Door de wortelsnood kwam en galm tegen het huis aansluiten, kon hij nooit aan het wacht omkrijgen, om reden het was goud bouwd. Maar wel of heurt en er nooit nog doet, ligt op een dat huis op grond bouwt zonder fundament. Door galm de ting aansluiten, valt op slag in en het huis werd haldaal verinnerwaaid. Tot zover Lucas.
Gemeente van Jezus Christus, vrienden van God. Vorige week heb ik in Leermens gezegd dat ik vandaag iets zou willen zeggen over 1 Korintiërs 15. Niet alleen omdat nu 4 zondagen op een rij dit hele stuk gelezen is. En ook niet alleen omdat Gerda en Justus vandaag aan onze gemeente worden verbonden als ouderling met bepaalde opdracht, te weten als uitvaartvoorganger. Maar ook omdat vragen over leven na de dood ons allemaal in meer of mindere mate bezighouden en dat we het daar met elkaar niet al te vaak over hebben. Maar voordat ik onze gedachten hierover laten gaan, wil ik kort voor het voetlicht brengen iets uit onze andere lezingen. De aanleiding is de toestand in de wereld. Die wereld is op dit moment heel erg onrustig en er heerst grote onzekerheid. De orde waaraan we zo lang gewend zijn, lijkt in de afgelopen weken onvoorstelbaar verstoord. Wie wij al tientallen jaren als bondgenoten beschouwden, lijken nu haast als vijanden tegenover ons te staan. In deze spanningsvolle tijd zou het helpen wanneer binnen Europa, of al was het maar alleen binnen ons eigen land, alle neuzen dezelfde kant op zouden wijzen, maar ook, zelfs, daarvan is geen sprake. We verkeren in een roerige tijd. Nu zijn er christenen die van mening zijn dat kerk en politiek twee gescheiden werelden zijn. Dat is, naar mijn diepste overtuiging, een groot en ernstig misverstand. Er is maar één wereld. En die ene wereld en de totaliteit van het al ligt onder het beslag van God. Er is niets waartoe God zich niet verhoudt. Willekeur of onverschilligheid is God oneigen. De kerk is het huis waar zoekers naar God samenkomen en waarvanuit die Godzoekers met vallen en opstaan leven zoals God dat voorspiegelt, voorgedaan door Jezus Christus, nagedaan door ons. Omdat voor God niets is uitgesloten, kan, mag en dient in dit huis alles ter sprake te komen. Christenen geloven dat de Bijbel een bron is waarin te lezen valt, soms tussen de regels door, wie God is en wat God van ons vraagt. Bijvoorbeeld, in de profetie van Jeremia lezen we dat van Gods mensen wordt gevraagd om medemensen rechtvaardig te behandelen en goed te zijn voor vreemdelingen, weduwen en kinderen zonder vader. En daarmee worden alle mensen bedoeld die op hulp en ondersteuning van anderen zijn aangewezen. In dit Bijbelse licht zijn er op zijn minst grote vragen te zetten bij de bezuiniging van $60 miljard door de multimiljonair Elon Musk, die in zijn eentje goed is voor $350 miljard, waardoor alle Amerikaanse ontwikkelingshulp wordt stopgezet en waardoor miljoenen mensen moeite zullen krijgen om te overleven. Het is de vrucht van de slogan eigen volk eerst. Maar deze vragen gelden evenzeer ten aanzien van het besluit van onze eigen regering om het budget voor ontwikkelingshulp met miljarden te verminderen. De rode draad dwars door de hele Bijbel heen is dat je niet kunt zeggen dat je in God gelooft en tegelijkertijd niet doet wat God van ons, van jou en mij vraagt. God bedankt dan voor de eer. En Gods mensen laat dat niet onverschillig. De geloofsopvatting dat er niets is waartoe God zich niet toe verhoudt, wordt, zo denk ik, ook verwoord in die oeroude, bemoedigende psalmwoorden die eeuwenlang aan het begin van de eredienst werden en worden uitgesproken. Die beginnen met onze hulp en eindigen met die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen het werk van zijn handen. Wanneer we nu naar gelovige antwoorden op vragen over leven na de dood zoeken, dan geldt bij uitstek voor die vragen dat er geen zwart-wit Bijbelse antwoorden zijn. In de Bijbel wordt verschillend over het bestaan na de dood gedacht en gesproken. En om die veelkleurigheid compleet te maken, worden die Bijbelse geloofsopvattingen en geloofswoorden ook nog eens verschillend geïnterpreteerd. Een mooi voorbeeld hiervan is, vind ik, de opvatting dat er nergens in het Oude Testament gesproken wordt over een leven na de dood. Alhoewel rabbijnen daarover van mening verschillen en in de synagoge op Nieuwjaarsdag deze prachtige woorden worden gebeden. U bent ten alle tijde machtig, Heer. U brengt doden weer tot leven. Geweldig om te helpen. U zorgt met liefde voor de levenden. Brengt met grote barmhartigheid doden weer tot leven. En u houdt de belofte van trouw aan hen die in het stof slapen. Wie is als u Heer over de krachten? Wie is u gelijk? U bent trouw aan uw belofte, doden weer tot leven te brengen. Geprezen u, eeuwige, die doden weer tot leven brengt. In Bijbelse tijden werd aan deze belofte evenzeer getwijfeld als vandaag de dag. En dat is niets meer dan menselijk. En dat is geen zonde, die twijfel. Niet verwijtbaar. Want van geen mens mag het onmenselijke geëist worden. Vanzelfsprekend was het niet dat in Paulus' tijd het geloof in de opstanding niet langer omstreden was. En daarover is het Paulus dan ook niet te doen in zijn brief aan de Korintiërs, die in het Gronings veel begrijpelijker is dan het Nederlands. Hij voert een discussie met de Griekse filosofen over de vraag of na de dood alleen de ziel tot leven komt, of omdat Bijbels lichaam en ziel onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn en er dus een lichamelijke opstanding gelovig verwacht mag worden. Het is een antwoord op een vraag die leefde in die tijd. Of deze vraag vandaag de dag mensen nog wakker houdt, dat weet ik niet. Mij niet. Uit het antwoord van Paulus wil ik een ander element lichten en daar een betekenis aan geven die door Paulus niet is gezien, denk ik, en die hij dus ook niet bedoeld kan hebben, maar die desondanks toch geloofswaarde heeft voor mij en hopelijk ook voor jou. Paulus schrijft: In een ondeelbaar ogenblik. In een ogenblik. Wanneer de bezuin het einde inluidt. Zullen de doden worden opgewekt met een onvergankelijk lichaam. En zullen wij veranderen. Paulus heeft het over wij. Niet over jij. Niet over ik. De opwekking uit de doden is geen individuele, geen ikkerige aangelegenheid. Met mijn eigen woorden. Het gaat er niet om dat ik tot leven kom na de dood. Maar dat wij tot leven komen na de dood. Wie zijn dat, die wij? Dat wordt door Nick Schuurman trefzeker gedicht. Van verre zijn zij gekomen. Uit Sobibor en Treblinka. Sorry hoor, ik heb kort geslapen. Daar heb ik altijd last van. Van verre zijn zij gekomen. Uit Sobibor en Treblinka. Uit de Gulag-archipel. Uit het stadion van Santiago. Uit het zwarte Sharpeville. Uit de sloppen van Calcutta. Uit de jungle van Vietnam. En dan zullen zij opstaan. Het licht tegemoet. Hun lied zal over de zee gaan. Waarin alles helder wordt. En de eeuwenlange pijn op de bodem van kristal doorzichtig is als glas. De betekenis dat de doden, dat wij zullen opstaan, is niet zozeer dat ik zal opstaan, maar dat wij en dus vooral zij zullen opstaan. De gemartelden en de vermoorden, de armen en de misdeelden. Ja, dat heb je soms. En alle veel te vroeg gestorvenen. Vanwege hen geloven en hopen wij, geloof ik. Ik ben niet verdrietig of zo, maar ik vind dit zo belangrijk. Ja, voor mij dan, hè. Voor u kan dat heel anders liggen. Allee. Vanwege hen geloven en hopen wij, geloof ik, in de opstanding van de doden tot onvoorstelbaar leven. Dat zij en wij met hen niet te vergeefs geboren zijn. Tot slot, gelukkig. Wie rationeel wil denken en spreken over leven na de dood, breekt logisch de nek. Wij kunnen slechts met beelden aan deze kant van de dood spreken over hetgeen aan de andere kant nog verscholen is. Die beelden zeggen wel iets. Ze drukken een vermoeden uit. En hoe wij tegen de dood aankijken is van belang, want het bepaalt hoe wij in het leven staan. Maar hoe die andere werkelijkheid aan gene zijde is, is voor ons aan deze zijde onverwoordbaar en ten diepste onkenbaar. Wanneer wij gelovig de opstanding van de doden belijden, dan zeggen wij daarmee niet het te weten. En dat hoeft ook niet. Geloven in leven na de dood is geloven in het onvoorstelbare. Onze ogen zijn nog verhinderd. Onze oren kunnen het nog nauwelijks geloven. En onze fantasie schiet tekort. Daarom mogen we ons voorstellen wat het hart ons ingeeft. We mogen ons voorstellen wat ons verdriet troost en levensmoed geeft. Tot de dag waarop we zullen zien wat niet in woorden zegbaar is. Amen. Ik stel voor dat we het volgende lied overslaan tegen mijn eigen gewoonte en geboden in. En dat we doorgaan met de dienst. Maar voordat we dat gaan doen, met mij gaat het verder goed. Zodat u niet, straks, want ik heb dit vaker, dat u niet aan het eind van de dienst mij allemaal sterkte gaat wensen. Zo, dat is niet aan de orde. Hè? Maar als ik geraakt word ten diepste, dan gebeurt dit. Maar met mij gaat het echt heel erg goed. Hè? Dus ja. Anders gaat het, fijn. Dus dat u dat weet. Ja, ieder vogeltje zingt zoals die gebekt is. En ik zing af en toe zo. Even kijken. Ja, we gaan ons geloof belijden. Laten we voor de aardigheid gaan staan. En wij zeggen met z'n allen deze tekst. Wij geloven in de... In deze dienst zullen Gerda Potsen en Justus Wouda verbonden worden in het ambt van ouderling met bepaalde opdracht. En over die opdracht zal Gerda nu iets vertellen.
Justus en ik worden straks bevestigd als ouderling met een bepaalde opdracht. En u weet vast inmiddels allemaal dat wij al jaren zo af en toe voorgaan in rouwdiensten. Bijvoorbeeld als dominee met vakantie is, studieverlof heeft, of als er toevallig een aantal uitvaten samenkomt. Maar wat is nou die bepaalde opdracht? Het lijkt ons wel aardig om daar kort iets over te zeggen. André zal straks vragen of we bereid zijn om voor te gaan in rouwdiensten van woord en gebed. Maar het proces daaraan voorafgaand is even belangrijk en minstens even waardevol. Na een overlijden zoeken we de directe naasten, een eventuele partner en of kinderen, op en we gaan met hen in gesprek. Wie was die overledene als mens? Wie was hij of zij voor hen? En wat betekenden zij voor de overledene? En zo, al pratende, luister je de mens tevoorschijn. Het levensverhaal tekent zich af. Dat levensverhaal van die ene unieke mens verbinden we vervolgens met het grote verhaal. Het verhaal van God met mensen. Bij voorkeur samen met de familie geven we de uitvaartdienst, of ook wel de dankdienst voor het leven genoemd, vorm. En als dan alles in die dienst op de dag van de uitvaart samenkomt en de naasten kunnen met iets van troost beginnen aan het leven zonder die ene geliefde, dan voelt het niet als een opdracht, maar dan is het een voorrecht dat we zo dichtbij hebben mogen komen en even hebben mogen meelopen in zo'n moeilijke tijd.
Als christelijke geloofsgemeenschap zijn wij geworteld in het evangelie van Jezus Christus. Tijdens zijn leven op aarde heeft hij ons voorgeleefd hoe wij mensen door God bedoeld zijn. Daarin ligt voor ons allen de opdracht besloten om beschikbaar te zijn voor anderen. Dat vraagt van ons toewijding en liefde, inzicht en fantasie, openheid, inspiratie en de inzet van talenten. Wij kunnen alleen aan onze bestemming beantwoorden door de bijstand van de Geest en de steun en de inspiratie van elkaar. Met het oog op gaven en talenten die hen gegeven zijn, hebben wij als geloofsgemeenschap Gerda en Justus gevraagd of zij bereid zijn om voor te gaan in rouwdiensten van woord en gebed. Op deze vraag hebben zij al langer geleden ja gezegd. Niet alleen vanwege de pastorale verantwoordelijkheid die zij bij deze taak dragen, maar vooral om onze verbondenheid bij de uitvoering van hun taken tot uitdrukking te brengen, is hen onlangs gevraagd of zij zich gedragen zouden willen weten door een ambt. Immers, door mensen te vragen een ambt op zich te nemen, spreken wij als gemeenteleden ons vertrouwen in hen uit. En beloven wij hen in hun werk te ondersteunen. Alle ambtsdragers zijn met hun predikanten geroepen tot hun ambt, omdat God in hen alles ziet. Gemeenteleden en ambtsdragers bouwen de gemeente van Christus, die geroepen is om in Jezus voetsporen te leven en te werken. Ambtsdragers gaan u voor in bezieling, liefdevolle zorg en het gaande houden van de lofzang. Willen jullie daar gaan staan? Met je snuffert naar de gemeente. Gerda en Justus, ben je ervan bewust dat van Gods gemeente de vraag naar jou uitgaat om voor te gaan in rouwdiensten van woord en gebed? Wil je je levenswandel laten leiden door het woord van God met Jezus als inspiratiebron? Wil je je taak trouw vervullen naar de gave jou gegeven en beloof je dat te doen met inzet van al je krachten? Wij vragen van je dat je oog hebt voor wie je tegenkomt en bereid bent om mee te lopen met wie dat van je vraagt. En beloof je ook voor goed geheim te houden wat je in vertrouwen wordt meegedeeld of ter oren komt. Gerda, wat is daarop jouw antwoord?
Ja.
Justus, wat is daarop jouw antwoord?
Ja.
God geve u de geestkracht en de warme compassie om ook voortaan in je ambtswerk toegewijd en trouw werkzaam te zijn. Wilt u gaan staan? Ja, dat kwam pas later. Gemeente van Jezus Christus, wij zijn met elkaar verbonden door Gods trouw en wij leven van Gods geest. Wij vormen één lichaam waarvan Christus het hoofd is. Wilt u beloven deze mensen te dragen in hun werk met uw liefde en geloof, hen te gedenken in uw gebeden en met hen mee te werken in de dienst aan kerk en samenleving? Wat is daarop uw antwoord?
Ja.
Laten wij gaan zingen gezang 976. In de afgelopen week zijn twee mensen uit onze gemeente overleden. Gisteren is Dini Dijkens overleden. Wanneer de uitvaarddienst zal plaatsvinden, is op dit moment nog niet bekend. Volgende week zullen wij haar gedenken. En vandaag zullen wij haar man mensen en hun kinderen noemen in onze gebeden. Wij gedenken in deze dienst Willy Reinders. En daarvoor geef ik Justus het woord.
Willy Reinders Nanninga. Op 20 februari 1954 geboren aan de Pomsterweg richting Middelstum, afslag Westerwijvert. Willy groeide op samen met nog drie andere zussen. Na haar schoolperiode hier in Loppersum en de huizenschool in Delfzijl is Willy gaan werken bij Piet Mendels aan de Lage Straat. 51 jaar geleden trouwde ze met haar grote liefde Geert Jan Reinders. Na hun trouwen gingen ze wonen eerst in Buffalo, waar ze een slagerij hadden. Daarna kreeg Geert Jan werk in Pekela en ging het paar wonen in Winschoten. En daar werd hun zoon Johan geboren. In 1979 had Geert Jan een slagerijwinkel in Paddepoel, Groningen gekregen. En dit was het sein voor het paar om weer terug te verhuizen naar Loppersum in de Middenstraat. En daar werden Gerry en Jolanda geboren. De kinderen noemden haar een liefhebbende en attente moeder. Ook voor haar kleinkinderen was ze een lieve oma. Later zijn ze verhuisd naar Achter de Wijmers en nog niet zo lang geleden naar Scheepsloot nummer 17. Willy was een sociaal rustige vrouw met een oprecht karakter, maar wel met een duidelijke mening. En ze wist van aanpakken. Ook kerkelijk was ze betrokken. Ze voelde zich thuis hier in de Vredekerk. Een aantal jaren terug begon ze met lichamelijke klachten en het ging ziende ogen achteruit. Maar door haar wilskracht kwam ze stevast weer boven. Ze klaagde niet. Het valt allemaal wel wat mee, zei ze dan. Op dinsdag 25 februari kwam er plots een einde aan haar aardse leven. Gekend door God, zo hebben we gisteren Psalm 139 gelezen en bij haar uitgeleide uit deze kerk. Aansluitend zijn we op weg gegaan naar de begraafplaats en Willy toe te vertrouwen aan de aarde. Ik wil afsluiten met de woorden van de kinderen die staan op de rouwkaart. Wij vinden geen woorden om te zeggen hoe wij je zullen missen. Veel heb je voor ons betekend. Altijd heb je voor ons klaargestaan. Liefde en aandacht heb je ons gegeven. Deze mooie herinneringen blijven bij ons. Slechts je lichaam is weggenomen. Niet wie je was of wat je zei. Dan gaan we nu, de heer Ritsema die speelt de couplet van Ga met God. En aan het einde van de dienst zullen we de coupletten met elkaar zingen.
Laten we God danken en voorbeden doen. God vol liefde. Aan het begin zeggen wij u dank voor zo ontzettend veel wat ons toevalt. Voor het land waarin wij leven. Voor de natuur die weer op ontploffen staat. Voor de mensen om ons heen. Voor de lieve gebaren. En voor het vele goede wat wij inmiddels zo vanzelfsprekend zijn gaan vinden. Als vrede en een huis om in te wonen. Een supermarkt waarvan alles te koop is. Lampen die je doen, een bed om in te slapen. Alle hele gewone dingen. Voor ons en voor zoveel niet. Wij danken u, goede God, voor het vele. Wij zeggen u bovenal dank voor elkaar, voor de mensen om ons heen, zoals ze die hier nu zitten. En dan noemen we in het bijzonder vandaag Gerda en Justus. Zij willen een taak op zich nemen, een opdracht aanvaarden, om wanneer wij wegen moeten gaan die door niemand wordt gewenst of gewild, om dan met ons mee te trekken. Om ons te helpen bij wat moet en onvermijdbaar is, afscheid nemen. Dank, goede God, dat u hen daarvoor hebt toegerust met talenten en gaven. En wij bidden hen toe, wijsheid, inspiratie en creativiteit, moed en liefde, om een opdracht zo te doen, tot welzijn van ons en henzelf. Wij bidden voor onze gemeente. Behoed ons voor kleingeestigheid, waarmee we onszelf tekort doen. En behoed ons ook voor ongelovige somberheid of voor dadendrang die niet op vertrouwen is gestoeld. En schenk ons allen uw geest. zodat we eenvoudigweg met u onze gelovige gang gaan door het leven van alle dag. Hoor ons, God, als wij in de stilte bidden en danken voor elkaar. God, elke week komen wij tot u met onze zorgen en onze vragen. En vandaag willen wij speciaal bidden voor hen die rouwen om het verlies van Willy. En dan denken we vooral aan Geert-Jan en voor hun kinderen. En wij bidden voor hen die rouwen om het verlies van Dini. En bidden dan vooral voor mensen en voor hun kinderen. Wees allen nabij, God, die om welke reden dan ook leven in onzekerheid, leven met zorgen, mensen die wakker liggen in de nacht. Hoor naar ons als wij in stilte voor hen bidden. In de stilte van uw aanwezigheid noemen wij alles wat leeft in ons hart. Namen, zorgen, dankbaarheid. Alles wat geen ander mens voor ons zeggen kan. Zo bidden wij u, in de naam van Jezus, die ons leerde bidden met de woorden: Onze Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd worden, laat uw koninkrijk komen en uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel. Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben. Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij hebben vergeven wie ons iets schuldig was. En breng ons niet in beproeving, maar red ons uit de greep van het kwaad. Want aan u behoort het koningschap, de macht en de majesteit, tot in eeuwigheid. Amen. Ik ben al zo gewend aan de collecte aan de uitgang, dat ik hem vergeten ben. Maar we doen hem gewoon de afloop. Nu, hè? Nu. Ja, nu. En daarna zingen wij als slotlied gezang 416. voordat wij elkaar volgende week weer zien. Kijk met verwondering naar al wat is. Zie met mededogen om naar je evenmensen, naar al wat leeft. Leef aandachtig en doe dat wat je doet met enthousiasme. Mogen de God van de hoop u vervullen met een en al vreugde en vrede in het geloven, zodat u overvloeit van hoop door de kracht van de Heilige Geest.